Nou, ik zal mijn uiterste best doen om niet uit te wijden. Misschien zijn we dan toch wel om 9:45 klaar. Gelovigen uit het Oude Testament, gaan die naar de hemel of zijn die in de hemel? Ja. Asaf die kon dat nog helemaal niet goed bekijken. Die wist minder dan wij. Maar hij wist één ding wel. Dat wat u met mij hebt, dat houdt niet op. U hebt mijn rechterhand gevat, u leidt mij en neemt mij op in heerlijkheid. Hoe precies dan Asaf? Weet ik niet, zegt Asaf. Maar daar staat hij voor in. Asaf gaat er helemaal niet op in. Hij vertrouwt, gelooft, Gods goede tierenheid duurt een eeuwigheid. Het breekt niet af, het gaat door. God zelf geeft er een vervolg aan. Hij heeft daar alle vertrouwen in. Zo zelfs dat hij ervan gaat zingen. Al bezwijkt mijn vlees en mijn hart, dan bent u de rots van mijn hart, mijn deel in eeuwigheid. En je ziet het natuurlijk ook bij Mozes, Elia. Hun lichaam ligt niet alleen in een graf. Zij zijn zelf ook zo levend dat ze zomaar kunnen verschijnen op de berg der verheerlijking. Hemel op aarde en Mozes en Elia die zijn daar ook. Zelfs in een lichamelijke gedaante. Dat betekent niet dat ze een nieuw lichaam hebben. En hier kom ik op een terrein, daar weet ik echt niet goed raad mee. Dat zeg ik ook eerlijk. Ik heb er ook in dat boekje een hoofdstuk over geschreven. Maar het laat wel iets zien dat lichamelijkheid niet verloren gaat. Ik heb in dit boekje gezegd, het zou kunnen zijn dat er een soort voorlopige lichamelijkheid is. Het is natuurlijk een soort voorlopige oplossing ook voor mij. Dat snap je wel. Maar een soort voorlopige lichamelijkheid. Je hebt wel eens een beetje een noodbehuizing of zo, hè. Dat is nog niet waar je eigenlijk komt te wonen. Want dat is dat opstandingslichaam. Maar in de hemel is het niet, als ik het goed begrijp, er wordt gesproken over zielen, maar er wordt ook al gesproken over een ontelbare schade, bekleed. Allemaal op een hele bepaalde manier gezegd. Maar het laat iets zien van, ik ben meer dan ziel. Ik ben ook altijd lichaam. Ziel en lichaam horen bij elkaar. Uitwonen bij de Heere, uitwonen uit het lichaam om bij de Heere in te wonen. Ontkleed worden, zegt Paulus, om overkleed te worden. Nou, ga er maar niet te veel over piekeren en peinzen, het komt vanzelf goed. Ja? Komt echt goed. En je zult zien, dat is gewoon helemaal af. Ook al is het nog voorlopig. Maar het is apart dat Mozes en Elia niet als een geestverschijning daar verschijnen op de berg der verheerlijking, maar in een lichamelijkheid die een eigen karakter heeft.
Er zijn wel twee mensen die niet op aarde begraven.
Ja. Ja, dat weten wij dus ook niet, hè. Je bedoelt Mozes en Elia. Ja. Dat is heel mooi gezegd. Die zijn ook niet begraven, maar dat betekent niet dat ze met dat oude lichaam de hemel in kunnen. Dat kan niet. Dat is niet op berekend. Dat oude lichaam takelt af. Je moet ook niet aan denken dat je met dat lichaam van hier en nu de hemel in moet. Er zit genade in. Bonhoeffer heeft dat heel mooi gezegd. Hij zegt, er zit genade in het oordeel dat je van de dood zit ook iets van genade. Dat bestaan van hier en nu, daar hoeven we niet eeuwig mee te doen. Dat gaat de dood in, het graf in. En God zelf, die geeft daar een heel nieuw vervolg aan. Dus ook dat lichaam van Mozes en Elia, dat is niet op de eeuwigheid berekend. Om het zo maar te zeggen. En hoe dat dan precies is gegaan, weet je, dat is gewoon aan God. Daar kom ik niet uit. Ik was er niet bij. En dat hoeft ook niet. Ik hoef dat niet eens te weten. Om te weten, het staat later in 1 Thessalonicenzen 4. Dat geldt dan naar de toekomst toe. Degenen die levend overgebleven zijn, zullen in een punt van de tijd, in een ommezien, in een oogwenk, veranderd worden. Het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Je moet er nog niet aan denken dat je met je afgeleefde lichaam. Dat zeg ik nou niet vervelend. Ik ken meneer Van der Horst, dus hij kent mij ook. Dus dat is helemaal geen punt. Hè? Het is toch goed dat dat gewoon veranderd wordt, hè? Daar mag je toch wel heel blij om wezen. Ja.
Zou het niet zo kunnen zijn dat tijdens het moment op de berg, en dan was er een leer, dat God een tijdelijk herkenbaar uitgevallen?
Ja, dat is een mogelijkheid. Maar ook in openbaringen, ook in de hemelse heerlijkheid, die ontelbare scharen bekleed met witte klederen enzovoort. Er zit iets van een lichamelijkheid, maar er wordt ook gesproken over zielen onder het altaar. Het wordt op een symbolische en beeldende manier gezegd, op een manier die wel iets laat zien, maar niet alles zegt. Dus ik moet het antwoord echt schuldig blijven en ik ga me niet wagen aan speculatie. Nee. Maar het is wel mooi dat in ieder geval die lichamelijkheid, die gaat dus niet verloren. Trouwens, dat is ook Gods eigen werk, lichamelijkheid. Dus dat moeten we niet. Er zijn wel eens mensen die denken dat dat heel vroom is om daarop af te geven. Maar dat is niet vroom. Dat is goddeloos. Staat ook trouwens heel duidelijk in 1 Timotheüs 4. Dan heeft Paulus het over mensen die afvallen. En die hun geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Waar denk jij dan aan? Aan de Wallen in Amsterdam of zo, denk ik. Hè? Daar denk je dan aan. Maar dan gaat het over mensen die afgeven op lichamelijkheid. Die verbieden te huwen. En dat je bepaald eten niet mag eten. En dat je van alles en nog wat moet onthouden. Omdat dat is allemaal maar dat lichamelijke, het lagere. En het gaat om je ziel. Nou zegt Paulus, dat zijn leringen van de duivel. Dat is niet misselijk. Het lijkt heel vroom en dat blijkt een lering van de duivel te zijn. De duivel geeft af op Gods werk. Een kind van God niet. Die is er blij mee. En God die zal zelf voor onze lichamelijkheid instaan, ook door die hemelse voorlopigheid heen. En daar heb ik het natuurlijk vandaan. De hemel heeft ook iets voorlopigs. Nou, ook een soort voorlopige lichamelijkheid. En laten we het maar gewoon hierbij houden. Goed? Dan. Oh ja, dat zijn twee vragen die horen bij elkaar. Om in de hemel te komen moet je dan uitverkoren worden of zit het anders? En dan een vraag, dat is een beetje een tegenhanger. Kun je zo geloven in voorgestelde hemelse blijdschap dat je met een ingebeelde Christus verloren gaat? Ja, dat kan. Als je niet door de knieën gaat voor God en je denkt, waarom een ander wel in de hemel en ik niet? Ja, dan ga je met een ingebeelde Christus verloren, om het zo maar te zeggen. Ik heb trouwens wel een beetje moeite met die woorden. Ik snap ze wel, ze zijn ook een heel eigen leven geleid, maar het staat nergens in de Bijbel. Daarom heb ik er een beetje moeite mee. Een ingebeelde Christus, wat is dat eigenlijk? Ja, ik snap ook wel wat daarmee wordt bedoeld, maar het is allemaal een beetje gevaarlijke taal, hoor. Want je kunt er mensen ook ongelooflijk mee onzeker maken. Er bestaat geen ingebeelde Christus. Er bestaat wel een levende Christus. En er staat in de Bijbel of ik buig of ik recht mijn rug. Je kunt nooit, nooit, nooit te veel, te vaak, te makkelijk een beroep op Christus doen. Hij wacht erop. Het is nooit de vraag of hij wel wil, is nergens in de Bijbel de vraag. Kun je de hele Bijbel op nalezen. De vraag in de Bijbel is altijd of ik ervan gediend ben. Daar zit het grote probleem. God was in Christus de wereld met zichzelf aan het verzoenen, hun zonde hun niet toerekenen, staat er niet de verkoren wereld, wat maken wij er dan weer van om het dogmatisch allemaal recht te breien? Niet doen, niet doen. Daarmee haal je nou net het geheim weg. Gaat het dan om al verzoening? Nee. Dat staat ook helemaal nergens. Maar wel, er is verzoening te over. Genoeg. Desnoods voor de hele wereld als het moet. En nou, God was in Christus de wereld met zichzelf aan het verzoenen. Hun zonde hun niet toerekenend. En heeft het woord der verzoening in ons gericht. En als, en dan zegt Paulus. En het is alsof hij door ons heen smeekt en bidt. Laat u met God verzoenen. Wij hoeven God niet te bewegen tot verzoening. Hij moet ons bewegen. En ik weet dat daar zou je ook een hele lezing over kunnen houden en nog een hele discussie. Maar ik wil het wel gezegd hebben. Ik vind het, en dan ga ik iets zeggen en dat komt misschien, ik weet niet hoe dat aankomt. Het zij zo, ik vind het een lering van de duivel als het wordt omgekeerd. De duivel keert het om. Die zegt, ja, het zal de vraag zijn of de Heere wil. Ja, jij wil wel, maar staat nergens in de Bijbel. Jij wil wel, maar hij wil niet. Staat nergens. Dat is, een ander woord heb ik er niet voor. Dat is de vrome praat die ingefluisterd wordt door de hel. En die intussen bij hem vandaan houdt en wanhopig maakt. Het is niet geestelijk. Het is niet uit de geest. Komt uit een hele andere hoek waaien. En ik kan me er ook nou, niet zozeer over opwinden. Ik vind het soms puur verdrietig. Zo verdrietig. Ik vind het ook zo naar beneden halen van God. En van al zijn woorden. En het lijkt zo logisch. Maar in de Bijbel gaat het nooit over logica. In de Bijbel gaat het over liefde. En liefde is niet logisch. Liefde is nooit logisch. Het is zo onlogisch dat er staat in de Bijbel, hij is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Dat is de omgekeerde wereld. Dat kan toch niet? Ja, dat kan wel. En er staat ook, hij heeft verkoren wat niets is. Wat er helemaal geen heil in ziet. En hem, ja, en hij. En in die zin moet je verkoren zijn. Ja, dat is een verkeerde vraag. Dat is ook weer zo'n verkeerde vraag. Die staat ook nergens in de Bijbel. Die vraag. En als die vraag een beetje de richting uit tendeert, zijn het er weinigen of velen, strijdt u om in te gaan. Het is nooit een vraag, moet je verkoren zijn? Weet je, het is heel anders. Wij zijn er helemaal niet van gediend als puntje bij paaltje komt. We lopen er allemaal voor weg. Het is dat God doorzet. Het is maar goed dat hij verkiest. Ik ben in Amsterdam zo blij dat ik met een verkiezende God te maken heb. Ik ben er nooit zo blij geweest met een verkiezing als nu. Want er zit geen mens heil in, er zit geen hond op mij te wachten. Ik ben zo blij dat ik een beroep kan doen op hem die verkiest wat niets is. Als dat niet zo was, hield ik er vandaag mee op. Want ik krijg er geen één bekeerd. Dat klinkt gelijk weer heel oud gereformeerd, maar zo is het ook. En ik hoef ze ook niet te bekeren, maar ik heb een God die verkiest wat niets is. En dan ben ik zo blij om een God die zijn liefde doorzet, al is niemand ervan gediend. Dat is verkiezing. En de rest is een loterij. Heidense loterij. Al die verhalen over moet je verkoren, dus heidense loterij. Moet je niet in begeven. Ik snap wel hoe lastig dat is als je daar soms mee bent opgevoed. Maar God is niet een lot. En bekering is geen lot uit de loterij. Genade is een belofte. En wie er omkomt, al is het op zijn laatste adem, die zal het van hem hebben. God zal zich houden aan zijn eigen woord. Al kun je het zelf maar amper geloven. In die God geloof ik. Dus in die zin, ja, met een ingebeelde Jezus, dan moet je wel heel erg Jezus buiten de deur houden en dan zonder hem de hemel in willen. Maar het is niet eens met een ingebeelde Jezus de hemel in, dat is zonder Jezus de hemel in. Want wie hem te voet valt, en hoeft niks mee te brengen toevallig, dat wist je toch wel? Niets, en niets is niets. Je hoeft alleen maar toe te geven dat je het niet hebt. gewoon niet eens dat kleine beetje oprechte gevoel. Of dat kleine beetje oprechte berouw. Dat willen mensen altijd hebben. Toch nog 1 euro op zak. De ontdekking van Luther, en daar zal ik erover stoppen, anders ga ik het echt veel te lang maken natuurlijk. En ga ik een heel verhaal nu houden, een hele andere lezing. Ontdekking van Luther. Maar het is belangrijk genoeg. Luther die had een vraag. Hè? Hoe krijg ik een genadig God? Maar dat was eigenlijk een Roomse vraag. Misschien schrik je nu, maar dat is echt een Roomse vraag. Hoe krijg ik een genadig God? Alsof ik God tot genade moet bewegen. Dat is Rooms. Dat is niet reformatorisch. Hoe krijgt God mij zover dat ik van die genade leef? Dat is reformatorisch of bijbels. Maar hoe krijg ik een genadig God? De Roomse vraag. We hebben er een hele reformatorische vraag van gemaakt, maar dat klopt niet. En hij was ongelooflijk in de weer. Hij geestelde zichzelf, hij martelde zich af, hij bad totdat hij erbij neerviel. En hij viel er ook bijna bij neer, want hij zegt, ik heb alles rond, ik krijg 1 ding niet rond, ik krijg mijn hart niet op orde. Ik krijg het niet oprecht, in de zin van dat echte gevoel. Wat ik hebben wil, dat echte berouw. Hij zegt, en op laatst, hij heeft dat zelf geschreven, op laatst kon ik nog maar 1 ding bedenken. Ik wou dat er geen God was. Hij werd er zo moe van, ik wou dat er geen God was. Je hoort het ook wel eens in een orthodoxe hoek zeggen. Ik wou dat ik een hond was, of een koe, of kon ik niet verloren gaan. Dwaze praat, dwaze praat. Luther, die dus heel oprecht wilde worden en die alleen nog maar kon bedenken, ik wou dat er geen God was. Zo, nou ja, dat schoot niet op natuurlijk. Dat snap je wel. Het schiet bij ons ook niet op. Want we willen toch een euro op zak hebben. Toch iets op tafel leggen. Toch, nu ben ik echt, nu ben ik oprecht. En het wordt helemaal niks. Hij zegt, en toen ontdekte ik dat ik alleen maar vijandschap was. Meer niet. Letterlijk niet meer. Geen spiertje van gevoel voor God. Vijand van God, meer niet, verzet. Zelfs in mijn streven om hem naar mijn hand te zetten. Alsof ik een vijand moest overwinnen. Terwijl er een Abba op me stond te wachten. Toen hij dat ontdekte, ontdekte hij gerechtigheid van de andere kant. Niet hoe krijg ik een genade God. Maar een gerechtigheid waar ik van leven mag. Een genade die er al was voordat ik ook maar ergens om vroeg. Dat werd de poort van de hemel. Nou, daar laat ik het voor nu bij. Anders dan wordt het te lang verhaal. Maar ja, het was wel aangediend door deze vragen. En in de ruimte gezet worden, is het laatste wat ik over zeg. In de ruimte gezet worden, dat betekent dat God de laatste restjes van mijn ongeloof zo opruimt, dat ik met een gerust hart van zijn genade leef. Dat hij mij zo ver heeft dat hij de laatste twijfels en het wantrouwen bij mij overwint. Heer, ik geloof, kom mij in mijn ongeloof te hulp. Dat is de goede vraag. En het goede antwoord. Verlang om altijd bij de Heer te zijn. Maar als ik dan denk aan iemand waar ik zielsveel van houd, maar die van God niets wil weten, dan staat dat mijn verlangen in de weg. Hoe krijgt God de eerste plaats? Ja, dat is natuurlijk in het hier en nu altijd zorg, verdriet en pijn. Daar wordt ook veel om gehuild. Er zijn heel veel vaders, moeders, opa's, oma's die huilen om kinderen en kleinkinderen. Er zijn er rijen van. Dus ik wil dat ook helemaal niet. Dat is gewoon ernstig genoeg. En ik kan maar 1 ding zeggen. God op de eerste plaats betekent niet dat het je niet meer kan schelen hoe dat met die mensen gaat en dat jij alleen maar naar hem verlangt. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Geen rare onmogelijke dingen van jezelf verlangen. Je mag van je kinderen houden, zielsveel houden, zoveel van ze houden dat je er alles aan gelegen is dat ze behouden worden. Ik zou bijna zeggen, het zou toch van de gekken zijn als je als vader en moeder het niet kan schelen, dat je niet eens de moeite hebt neemt om 1 minuut per dag voor een kind te bidden. Dat is pas gek. Dat is pas raar. Maar niet als je tot je laatste adem toe ze blijft opdragen hem. Daarmee komt God op de eerste plaats. Heren, ik kan er niks meer aan doen, maar doet u er wat aan. Ik heb misschien een heleboel heb ik laten liggen, haalt u mijn scha in. Zoiets. En vergeef me mijn schuld. Dan daarmee zet je God op nummer 1. Voor jezelf en voor je kinderen. Dus dan mag je om binnen tot je laatste adem toe. Dan kun je om wakker liggen soms. En soms kun je het ook helemaal overgeven en loslaten. Allebei. En daar kom je hier ook niet bovenuit. Je niet over vroom proberen te zijn. Zo van, mijn kinderen maken me niet meer uit. Nee, dat is niet waar. Dat is gewoon, het staat ook nergens in de Bijbel. Hè. Wij maken van die vrome capriolen die nergens in de Bijbel staan. Niet doen. Dat is allemaal van die onmogelijke, dat is allemaal van het onmogelijke waar je jezelf niet mee helpt. Want het staat hierbij, Jezus zei toch ook, wie vader of moeder liever heeft dan mij, is mij niet waardig. Ja, maar dan haal je alles door elkaar. Natuurlijk zei Jezus dat. Maar dat bedoelde je, ging het over de navolging. En hem nummer 1, als het om de navolging gaat. Zijn het dan je vader, je moeder, je broer, je zus die uitmaken wat jij wel doet of niet doet? Of is hij het die het uiteindelijk uitmaakt? Dat is wat hier bedoeld. Maar dat is dus iets heel anders. Dus niet alles verhaspelen zou ik bijna zeggen. Maar dat bedoel ik helemaal niet vervelend. Maar dat hoort dus echt niet hierbij. Dus je mag tot het eind toe. Het is zelfs zo. En dat staat in Openbaringen 5. En dat vind ik een hele troostvolle gedachte. Als het lam het boek neemt. En dat opent. Dan staat er. Dat er ook schalen van reukwerk waren. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ik denk dat je mag zeggen. Hij regeert onder andere door de gebeden van de heiligen. Dat is hoe dat. Ja, daar krijgen wij ook niet helemaal goed bij elkaar. Maar dat moet maar gewoon zo horen zoals het er staat. Onze gebeden doen het toe. Die doen mee in die regering. Van hem. En die gebeden van de heiligen die gaan dus niet verloren. Die worden in de hemel bewaard. Mijn vader, waar ik het al eerder over had, heeft veel voor ons gebeden, elke morgen. Dat weet ik. En die gebeden die zijn met dat hij zijn laatste adem uitgeblazen heeft, niet verloren. Schaal van reukwerk, de gebeden van de heiligen. Die gaan mee. Die kunnen zelfs door de geslachten heen gaan. Ik kom uit een geslacht, een voorgeslacht waar veel gebeden is. En dat maakt heel veel uit. De gebeden der heiligen. Dus zelfs al moet jij het bidden houd het voor jou omdat je overlijdt, die gebeden die zijn niet verloren. En God die komt er soms, die kan er zomaar op terugkomen. Het is in ieder geval een belofte. Ieder die mij verwacht zal niet beschaamd worden. Ik heb het in al die jaren dat ik dominee ben al zo vaak meegemaakt. Dat kinderen of kleinkinderen tot bekering kwamen. Soms in het bejaardenhuis. En dat er heel vaak, niet altijd. Want God kan ook gewoon zomaar zoeken. Zonder dat iemand erom gevraagd heeft. Maar heel vaak zat er een vader, een moeder, een opa of oma achter die gebeden had. Ik weet nog van een meneer in Harderwijk. Op zijn 65ste kwam hij tot bekering in het ziekenhuis. En hij huilde als een kind. Hij zei, ik heb mijn moeder altijd uitgelachen. En mijn moeder zei, jongen, ik bid voor jou. Ze zei, nou moedertje, bid lekker door. En je krijgt me toch niet. Zegt, ze heeft toch gewonnen. Ja. Dit is het wat de wereld overwint. Uw geloof, oftewel uw gebed. Je roep om God. Dus doorbidden en dan zo meteen achter die grens, ja dan is het anders. Dat krijg je hier niet voor elkaar, dat is pas voor hierna. Dan zijn de tranen gewist, dan wordt er niemand gemist. Want dan is het niet meer de relatie man, vrouw, vader, moeder, kind, kleinkind. Die relaties zijn voorbij, broeders en zusters die je daar ontmoet en er wordt er niet één gemist. En er is dus ook geen gemis. En daar is dus dat verdriet, daar kom je het te boven. Daar is God alles in allen. Maar hier niet. En niet proberen vromer te zijn dan de Bijbel. Dat is het domste wat je doen kunt. Voelt God voor jou ook zo nabij? Nee, niet altijd, maar hij is nabij, staat er in Filippenzen 4. De Heere is nabij. Zelfs al ben ik heel ver weg, Psalm 139 zegt, u omringt mijn gaan en mijn liggen zo dichtbij. U bent met al mijn wegen bekend, als er nog geen woord op mijn lip is, zie Heer, u weet het alles. Hij is zo dichtbij, hij is zelfs in mij door zijn geest. Waar zou ik heen vlieden voor uw geest? U gaat altijd mee. Als ik hoog in de boom zit, zie u bent daar. Als ik helemaal aan de grond zit en ga ik onder zeil in de hel, bedde ik mij in de hel met de oude vertaling. Dat je daar dus je bed neerzet en gaat slapen. U bent daar. God zegt niet, of de geest zegt niet, ja wacht even, hier ga ik, nou ga ik niet mee. Nee, hij is daar, wel met veel verdriet, tuurlijk met veel verdriet. Je kunt de geest bedroeven, maar hij is daar, zo dichtbij is hij hoor. Die geest zal in u wonen en bij u blijven in eeuwigheid. Inwoning van de geest, dus heel dichtbij, dichterbij dan ik bedenk kan, maar ik voel het echt niet hoor, als ik onder zeil ga in de hel. Ja, dus dat heilige der heiligen is een verbeelding natuurlijk van, hè, dus die, dat God al woonde in een tent onder ons, laag aan de grond, te midden van zijn volk, is een heenwijzing naar de inwoning van de geest. Net als die wolk is ook al een teken, die wolk boven hun hoofd als licht en vuur en schaduw, is ook al zo'n nabijheid. De Heere was zo nabij. Zichtbaar nabij. Nou, nu is hij zelfs nog dichterbij gekomen in mij. Dat is de vervulling van het Nieuwe Testament. Zo dichtbij is hij. Dichterbij kun je hem niet hebben hoor. En krijgen. Dat ik er niet altijd bij ben. En dat het niet altijd zo voelt. Ja, dat zal waar wezen. Maar hij is wel nabij. En dat is me goed ook, want dan, als jij dus heel ver weg bent, dat staat ook in Psalm 139 al, terwijl die man nog wat minder wist, maar die zegt wel, u bent daar, en dan woon ik aan het uiterste van de zee, dus dan ben ik een heel eind van huis. Ook daar zal uw hand mij geleiden, uw rechterhand zal mij vasthouden. God roept je zomaar terug. Door zijn geest in jou, die jij bedroeft, deed hij jou toch ineens in jou, in het diepst van je gedachten, want dat is je hart, hè, diepst van je gedachten. Dit is een hartsvier. Onthoud dat. Daar kun je ook nog een heel verhaal over houden. Dit is een hartsvier. Je hart, het Bijbelse hart zit hier, tussen je oren. Dat is hoe je het ten diepste over denkt. Uit het hart zijn de uitgangen van het leven. Hoe ik het ten diepste over denk, dat maakt uit wie ik ben. Bekering is ook metanoia in het Nieuwe Testament. Verandering van inzicht, van de noes. Verlichte ogen van het het tand. Schellen vallen van je ogen. Je leert hem kennen. Wie u kennen, zullen op u vertrouwen. Mensen maken er ook allemaal rare dingen van. Ik moet het voelen. Nee, dat helpt niet. Mijn gevoel is zo veranderlijk als het weer. Dat helpt niks. Wie u kennen, die zullen op u vertrouwen. De geest werkt hierin op mijn geest. De geest getuigt met mijn geest. Nou, het zijn zomaar eventjes een paar dingetjes tussendoor. Maar het helpt misschien wel. En de geest is in mij. En die geest geeft mij te denken. Zelfs als ik helemaal niet meer aan hem denk. Dan geeft hij mij ineens weer te denken. Ik denk, God, waar ben ik nu letterlijk. Het is geen vloek wat ik nu doe. God, waar ben ik nu mee bezig? Dat is de geest. Zo dichtbij is hij. Goed. Dus het voelt niet. Ik heb nog. Oh, wacht even. Ja, nee, ik schiet lekker op. Ik ben er bijna door. Paulus zegt. We zijn met Christus in de hemel gezet. Ja, dat is prachtig, hè? Dat staat in Colossenzen 3. Wat betekent dat vanavond? Nou, dat betekent. Wij zitten hier als we aan hem verbonden zijn. Dan zitten we hier op onze stoel en ik sta hier achter een lessenaar. Maar er is ook iets met mij gebeurd. In Christus. In Christus ben ik de dood ingegaan. In Christus ben ik uit de dood opgestaan. In Christus ben ik zelfs al in de hemel gezet. Dominee van der Poel. Uit Ede. Dominee van der Poel. Was natuurlijk een aparte man. Ze vroeg een keer aan dominee van der Poel. waar bent u? En dat was echt Van de Poel, die kon dan van die hele onverwachte antwoorden geven. En zei die, in Christus. Nou, dat was voor oud-gereformeerden nog wel even lastig om dat te bedenken dan. Maar dat is wel waar. Ik zit hier en ik zit ook intussen al daar. Met Christus in de hemel gezet, zegt Paulus. Ja, nou ja, goed. Ja, ik wijs ook nog steeds naar boven, hè. Ja, maar dat komt weer, dat staat dan ook de dingen die van boven zijn, hè. Maar dat betekent natuurlijk van de andere kant. Je hebt helemaal gelijk. Ja, heel dichtbij. Ik zit hier en ik zit daar. Ja? Nee, maar dat is wel heel mooi. Want dat betekent dat al ben je er nu nog niet, je bent er tegelijk al wel. We zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. We hebben de overwinning al. Zijn verheerlijking is de belofte voor mijn toekomst. Ik ben er al terwijl ik hier nog ben. En wat betekent dat voor hier en nu? Nou, zegt Paulus, dat betekent dat je dan nu vast, zolang je niet in de hemel bent, dat het vast een beetje hemel wordt op die vierkante meter van jouw leven. Je wandel in de hemel, dat betekent je hoofd bij hem, bij Christus, zodat je voeten en je handen en je ogen en je oren en je hele leven al meer van hem heeft. En daar waar het iets meer van hem heeft, daar wordt je wandel een wandel in de hemel. Je wordt gedirigeerd, zou je kunnen zeggen, vanuit Christus. En Luther durfde zelfs te zeggen, zo word je een Christus voor elkaar. En waar Christus is, is het hemel. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, zegt Paulus verder, opdat je vernieuwd wordt naar het evenbeeld van hem die jou geschapen heeft. Dus dat betekent het, je kunt het nalezen in Colossense 3, staat het allemaal in. Oh ja, nog één laatste vraag, maar daar kan ik denk ik kort over zijn. Leraars zullen schitteren als de zon volgens Daniël. Wat een eeuwig wonder. Het staat ook meer, de vraag die niet werd ingeleverd was ook meer, dat gezegd is, meer een opmerking dan een vraag. Ja, dus schitteren als de zon. Ja, dat betekent ook iets van wat ik zei over dat goede wat God gewerkt heeft. Dat komt ook aan het licht. En dan niet in de zin van dat wij allemaal, dat er daar weer mensen zijn die dan boven de rest uitsteken. Maar dat wat gedaan werd in zijn naam, dat zal ook alle eer ontvangen. Leraars die, ja, dat is de andere kant, die hout, hooi en stoppels hebben gelegd op het fundament. Dat staat in 1 Korinthe 3. Dat is natuurlijk wel een drama. Die zullen behouden worden als door vuur. Je kunt dus zelf bekeerd zijn, geroepen, en toch met, vooral met hout, hooi en stoppels hebben gewerkt. Dat er door jouw dienst heen niet veel is gebeurd, niet veel mensen zijn bekeerd, om het maar eens even kort te zeggen. Het kan zelfs zijn dat je er eigenlijk, ja, meer, dat het meer hout en hooi was dan goud en zilver. En Paulus zegt dat gaat op het randje af. Maar er staat zelfs ook dat, ja, er staat natuurlijk ook, hè, als je een van deze kleinen hebt geërgerd, en dat zegt Jezus tegen schriftgeleerden, de dominees van toen, als je mensen hebt weerhouden, dan was het beter, en Jezus zegt dat verder nergens. Dus juist het dominees moeten zich dat heel erg aantrekken. Was het beter als een molensteen om je hals was gehangen. Je was verzonken in de diepte van de zee. Want in plaats van mensen het koninkrijk binnen te brengen, heb je ze laten struikelen. Hoe dan ook, linksom of rechtsom. Maakt allemaal niks uit, hoor. Wij denken dat soms dat links struikelen erger is. Maar rechts is net zo erg. Dus dat, ja, dat is iets om je heel erg aan te trekken. Dat is het ergste wat je hebben kunt. En Paulus is nog heel mild als hij zegt, nou al ben je voor weinig tot zegen geweest, dan is je werk hout en hooi. Ik wil geloven dat als jij zelf gered bent, dat je ook uiteindelijk niet verloren gaat. Maar je komt wel met schande binnen, zou ik bijna zeggen. Nou kijk, wij zijn veel vaak banger voor vrijzinnigen dan voor rechtzinnigen. En ik ben voor allebei even bang. Ja, want door een bepaald soort rechtzinnigheid zijn er ook al zoveel vastgelopen en op het verkeerde been gezet. En wat ik in het begin al zei, dat vind ik echt heel erg verdrietig als ik daarover denk. Want dat zou er ongelooflijke kracht vanuit kunnen gaan. Als al die rechtzinnige mensen zouden leven uit dat wat God in Christus heeft bereikt. En we houden elkaar er op allerlei manieren vandaan en vanaf. En we denken er nog goed mee te doen ook. Waardoor we innerlijk zo verzwakt zijn als het maar kan. En in de wereld bitter weinig betekenen. Moeten ons ook helemaal niet verbazen als er niks van overschiet. En dat ons alle rechten ontnomen worden. Want we hebben het ook. We kunnen helemaal geen beroep doen op God. In de zin van kijk nou eens hoe wij tot een zegen waren. Want we hebben ons opgesloten in een zuil en daar elkaar vaak afgemaakt. En gedacht God een dienst te bewijzen. Het gaat nergens over. Met alle goede bedoeling.
Maar wat betekent dat dan? Dat je altijd naar het zwaarste rechtmatig oordeel om het
veranderen
in
de kiezen.
Wat zeg je? Maar dat je altijd naar het zwaarste de
Heer. Precies. Precies.
Rechtmatig oordeel.
Ja.
Is dat dan vanuit het woord gesproken?
Ja, vanuit het woord. Ja. Ja. Dat is.
Ja, dat is dan toch ook rechtzinnig, maar dan is dat vanuit het geloof.
Precies, precies, precies. Ja. Dat is dus dat ze zeg maar overal een punt van maken, maar het zwaarste dat wat echt gewicht in de schaal legt, namelijk het leven uit Gods genade. Waar ze Jezus om veroordeeld hebben. Want Jezus is door de orthodoxie gekruisigd. En de heidenen hebben een handje geholpen. En Pilatus wilde hem nog redden. Die zei, dat is te gek.
Wat is dat dan,
rechtmatig
oordeel?
Een rechtmatig
oordeel,
dat is... rechtmatig oordeel, dat is dat je je laat gezeggen door God zelf. Dat je het hem voor het zeggen geeft. In zijn recht, in zijn genade. En ja, en leven bij dat wat in Gods naam is uitgezegd. En Gods naam is eigenlijk heel de Bijbel. Jullie kennen de naam van God, dus ik zal stoppen. 5:30. Jullie kennen Gods naam, hè, in Barneveld. Hoe heet hij?
Ik ben
Jezus. Ja, en verder? En verder? Juist. Eén, gelukkig. Er is er één die het weet. Exodus 34. Ga je vanavond nog leren. Vers 6 en 7. Veel mensen kennen Gods naam niet. En God zal oordelen naar zijn naam. Hoe is Gods naam? God heeft hem uitgeroepen voor de oren van Mozes. Dus dan is het niet Mozes. Denken mensen soms ook Mozes die naam. Nee, God roept zijn naam uit. En Mozes zegt, mag ik u zien? Nee, zegt de Heer, dat kan niet. Maar ik zal aan u voorbij gaan en mijn naam uitroepen. Ik zal laten weten wie ik ben. God, daar staat de Heere, Heere, of ik ben die ik ben, ik ben die ik ben. God, barmhartig, genadig, langmoedig. Groot van goede tierenheid en trouw. Nou, de woorden die stapelen zich op. Die de schuld, de ongerechtigheid en de overtreding vergeeft. Dat zijn alle woorden voor zonde. Voor de bewuste, de onbewuste, voor de allerergste, voor de allerminste. Alle woorden voor zonde. En dan helemaal aan het eind, als je daar nog niet van gediend bent, van deze God. Die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Maar het is het laatste wat hij wil. Dat is Gods naam. Dat is de hele Bijbel. Dat is Christus. Dat is alles wat ik vanavond heb gezegd. Alles ligt in die naam opgesloten. En die uw naam erkennen, zullen op u vertrouwen. En dat bedoelt Jezus met een rechtmatig oordeel. Dat is leven bij de naam. Maar in Israël mocht de naam niet eens meer uitgesproken worden, want daar was het te heilig voor. Ja, en dan kom je zwaar in de problemen. Goed. Ja. Genadige en barmhartige God, wij roepen uw naam aan. Barmhartig, genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. Uw hart gaat er helemaal in open en u hebt het bewezen in Christus. En u zit er door uw geest achterheen dat wij erom komen. Heb dank dat u bent zoals u bent. En leer ons ervan te leven. Nu al kind aan huis te worden en te wezen. Om straks door die laatste zucht heen bij u thuis te komen. De heerlijkheid in. Een toekomst ongekend. Om ons nu al op te verheugen. Desnoods door tranen heen. Heb dank dat u zo bent. Dat u bent die u bent. Ga met ons. En heb dank voor alles wat u gaf. In Jezus' naam. Amen. Goedenavond verder. Ik vind het wel leuk om mensen een hand te geven als ik ze de hele avond heb gezien. Dus ik ga daar bij die deur staan. En als je niet wil, dan pak je een andere uitgang.